Goedenavond, fijn dat u weer kijkt. Het is dinsdagavond, dus dat betekent tijd voor Awareness TV. En ook vandaag dachten wij, het wordt tijd dat wij een nieuwe uitzending maken. Zoals u van mij gewend bent, ben ik nooit alleen in de studio en ook stel ik graag weer Percy Dens aan u voor. Percy, fijn dat je er bent.
Ik vind het ook heel fijn om er weer te zijn, Patricia. Lang geleden dat we weer een echte live uitzending gedaan hebben.
Absoluut, ja.
Heel veel herhalingen gedaan de afgelopen periode. Maar daar ben ik op zich ook weer blij om geweest. Want ik heb zelf ook heel vaak baat bij het kijken van onze herhalingen. Hoe raar dat ook klinkt.
Ja, de afgelopen jaren, Percy, hebben wij hier week in week uit op dinsdag gezeten. Met gasten uit binnen- en buitenland. We hebben heel veel besproken. En wat mij betreft kwam er eigenlijk constant weer één boodschap naar voren en ook vooral vanuit jou. En dat je steeds maar zei, het zijn systemen. Het zijn systemen, het zijn systemen. En kijk er doorheen. En door alles wat er gezegd is van, hoe zit het? Het was heel lastig en het is nog steeds voor mensen ontzettend lastig om daar doorheen te kijken. Het voelt echt de laatste tijd voor mij alsof we een soort bos hebben gecreëerd, wat zo donker geworden is, dat je niet meer kan zien dat er her en der eigenlijk gewoon leegte zijn en dat er licht is.
Ik begrijp precies wat je bedoelt, Patricia. En ik denk dat de reden dat dat gebeurt is dat we hebben de systemen waar we natuurlijk heel veel over praten, met heel veel verschillende mensen uit verschillende hoedanigheden hier bij Awareness. Maar om die systemen te kunnen laten werken, vinden er natuurlijk ook conditioneringen plaats. Dus ik maak daar wel een onderscheid in. Een systeem is op zichzelf natuurlijk ook al een soort van conditionering. Maar om een systeem te laten werken, om ons in een systeem te laten denken, zullen we eerst geconditioneerd moeten zijn om via de lijnen van dat systeem te denken. En daar denk ik missen we heel vaak het licht in de duisternis. En wat bedoel ik daar nu mee? Wij hebben vaak niet in de gaten dat de manier waarop wij nu denken en op basis daarvan keuzes maken, dat die al vanaf onze vroegste jeugd, het begin van ons bestaan zo'n beetje, dat we daar al op worden geconditioneerd, er klaar voor gemaakt worden om in die set van systemen te functioneren naar wat voor die systemen natuurlijk het beste uitkomt.
Ja.
En
ja,
in sommige gevallen hebben mensen het idee dat het ook voor de mens zelf het beste uitkomt. Maar dat is van de systemen aan zich natuurlijk niet per se het doel. Het doel is dat wij zo geconditioneerd mogelijk zijn om in die systemen goed te kunnen functioneren. En daarvoor moeten we dus heel veel natuurlijks, en dan heb ik het over zaken als innerlijke autoriteit, daar hebben we het al vaker over gehad hier bij Awareness, worden we steeds eigenlijk toe uitgenodigd om dat langzaam maar zeker los te laten en daar iets van buitenaf, iets uiterlijks voor in de plaats te stellen. En datgene wat we er van buitenaf voor in de plaats stellen, dat is hetgene wat de systemen wensen.
Ja, dat is wat er gewenst wordt. Ik zou vandaag heel graag met jou een aantal systemen of conditioneringen willen bespreken, nogmaals.
Ja.
Misschien kan je er met me doorheen gaan.
Ja, dan wordt wat ik nu net gezegd heb ook wat concreter.
Oké, laten we beginnen met wat je zei, die inner en ouder autoriteiten. Kan je dat nog eens uitleggen? Laten we gewoon dan maar beginnen bij de basis. Wat houdt dat in?
Nou, wat het in principe inhoudt, is dat vanuit mijn visie dat wij allemaal geboren worden met bestaansrecht, godzijdank. Stel je voor dat het daar al misging. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen het gevoel heeft ook bestaansrecht te hebben. Hè? Dus dat is weer een heel ander verhaal. En hoe komt dat
ook
dan?
Die kunnen we ook weer koppelen. En daar ga je dan straks mogelijk naartoe.
Yes.
Want we hebben dus zeg maar allemaal bestaansrecht. Niet iedereen voelt dat zo.
En je bestaat bij je innerlijke autoriteit. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat je als het ware een innerlijk kompas hebt. Die jou als persoon de weg wijst door wat jouw individuele, unieke, authentieke levenspad is. En waarom zeg ik dat op deze manier? Mm-hmm. Omdat natuurlijk als je kijkt naar de systemen, daar wordt weer van ons gevraagd om zoveel mogelijk eenheidsworst te zijn. Dus alles wat jou uniek en authentiek maakt, wat niet binnen de lijnen van het systeem past, mm-hmm. daar word je via conditionering, straffen en belonen, toe uitgenodigd om het los te laten of om het af te leren.
Ja, grappig dat je dat noemt. Dat straffen en belonen zijn inderdaad ook conditioneringen.
Nou ja, zo werkt het conditioneringssysteem.
Dat is het. Dus oké, dan gaan we zo... Want je rolt er zo in. Ik wist het gewoon. En misschien dat u denkt van... waarom gaan jullie dat nu allemaal bespreken? Dat wil ik heel graag bespreken, omdat we hebben... ik geloof 8 jaar lang hebben het gehad over de banken, het vaccineren. En vandaag wil ik u heel graag dus echt nog mee op reis nemen. Want het is belangrijk dat u en jij, dat we dit concept van die conditionering of wat of hoe je bent en de systemen, dat je dat echt begrijpt. Dan begrijp je wat mij betreft echt alles. Ik weet niet hoe dat voor jou voelt.
Zo,
Persie denkt,
knal hem er maar in. Dat ben ik wel gewend van jou natuurlijk. Nu moet ik echt even nadenken. Ja, alles begrijpen.
Dan wordt het misschien duidelijker.
Ja, dan wordt het duidelijker. En je ziet eigenlijk ook wel een heel mooi verloop, vind ik, als je er goed naar kijkt in de uitzendingen die we hier bij Awareness gemaakt hebben. We hebben een groot gedeelte van de tijd hebben we de nadruk gelegd op het laten zien van het bestaan van de systemen. Van kijk, er zijn systemen. Mm-hmm. En wat zijn dat dan voor systemen? En hoe werken die systemen samen? En wat is dan onze rol als mens daarin? Mm-hmm. Maar zoals dit ook klinkt, zijn we dan naar buiten gericht de hele tijd. Van dit zijn de systemen waar wij aan blootgesteld worden. Maar waar we de laatste 2 jaar misschien mee bezig zijn, is meer kijken naar, oké, maar wat betekent dat dan voor jou als individu? En wat betekent dat voor die dynamiek inderdaad tussen het je eigen intuïtie durven te volgen in dit leven, ondanks de conditioneringen, of je laten leiden door uiterlijke autoriteit? Wat in principe het idee geeft van een makkelijker en veiliger leven, mm-hmm. want je wordt minder gestraft omdat je minder buiten de lijntjes komt, als het mm-hmm. ware. Maar je levert daarbij heel veel van jezelf in en vooral heel veel van je eigen kracht in. Authenticiteit is ook kracht, is levenskracht.
Ja.
Begrijp je?
Dus het innerstukje, de levenskracht, de wens en het jezelf kunnen zien, want ik denk dat dat vooral belangrijk is.
En weten wat het zelf is. Hè? We hebben het hier natuurlijk heel vaak over gehad bij Awareness. En ik neem het niemand kwalijk, hè? Maar de meeste mensen weten niet eens wat hun eigen lichaam precies is en hoe het werkt en wat het doet. Ze weten niet hoe hun brein werkt. Ze weten niet hoe hun mind werkt. Het begrip ziel, dat staat nog veel verder van ze af. En dan mm-hmm. heb je het over zaken als intuïtie en dat soort zaken die zo belangrijk zijn voor je innerlijke autoriteit. Die staan dus nog verder van heel veel mensen af, omdat ze het niet concreet kunnen maken. En omdat termen als ziel niet passen binnen de lijnen van die systemen.
Ja, en dan heb je dus...
Weet je, dus het is voor mij heel belangrijk om daar ook aandacht aan op te vestigen. En ik wil mensen eigenlijk altijd de volgende vraag stellen. Hoe belangrijk vind jij het om aan het eind van je leven te kunnen concluderen wie je geweest bent en waar je geweest bent en misschien ook nog wel een beetje waarom je daar dan was? Waarom is dit er allemaal?
Ja.
En wat wij tijdens een herhaling die kort geleden van ons is uitgezonden heel erg mooi toen ook hebben uitgelegd, is dat door God uit de equation te halen, dus de schepping. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn wij hier door toeval. Hè? Dat is een algemeen aanvaarde theorie. Mm-hmm. En dat betekent als je ontgoddelijkt, dat is de basis voor ontmenselijking. En wanneer je begint met het ontgoddelijke, mm-hmm. dan ben je namelijk ook meteen af van dat vervelende concept van uit hoeven leggen wat de ziel is en wat intuïtie is en noem het allemaal maar op. Want dat past niet in een systeem waar God geen plaats in heeft. En ik ben hier niet voor een of andere kerk een of ander praatje aan het houden. Nee, want je weet hoe ik daarover denk. Ik geloof in de schepper en ik geloof in de schepping. Ik heb weinig op met religie.
Ja, nee, het is goed dat je dat nog even uitlegt. Maar voor mij is het concept heel duidelijk. Omdat je ook aangeeft dat de systemen hebben mensen nodig die in eenheid leven. En niet mensen die authentiek zijn.
Nee.
En niet authentiek is eigenlijk niet luisteren. En niet leven volgens je eigen innerlijke ik-stem.
Ja.
En je ziet het niet alleen in Nederland, maar je ziet het wereldwijd. Burn-out, depressies, chronisch ziek. Het is enorm
alles wat
hoog.
Jij nu noemt, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Alles wat jij nu noemt, hè, is het gevolg van het ontkennen van je innerlijke autoriteit. Dat is letterlijk daar het gevolg van.
Ja, en het ontgoddelijke, of het onmens... En dat is prachtig hoe je dat zei, dat het begin is van ontmenselijking. Omdat op het moment dat jij niet kan erkennen wie jij als mens bent en je dat gewoon niet meer weet, door alles dat er zo'n druk op wordt gezet vanuit de buitenwereld, als het gaat om overheden, maar ook familie en noem het allemaal maar op, schoolsysteem. Dat hebben we echt meegemaakt de afgelopen jaren. Dat heeft zulke enorme gevolgen. Ook op dit moment, als je ziet met bijvoorbeeld de hele energiecrisis, hè, dat is dan ook weer een volgende stap voor mensen, waardoor ze steeds verder afdrijven en ja, de weg niet letterlijk niet meer naar huis kunnen vinden.
Nou, mensen hebben steeds meer het idee dat de problemen waar we voor gesteld worden volledig buiten hun eigen scope liggen van oplossen. En dat betekent dat ze het gevoel hebben, dat ze de overtuiging hebben, moet ik zeggen, dat zij die afhankelijk zijn geworden van factoren buiten zichzelf om dit leven te kunnen leven of dit leven te kunnen overleven. En daar begint natuurlijk het probleem. Want zodra jij het idee hebt dat de kracht en de macht van buiten moet komen om je bestaansrecht te verzilveren, ja, dan ben je aan de
goden overgeleverd.
Of aan de wolven overgeleverd. Ja. Er maar
vanaf in dat donkere bos.
Hoe je het bekijkt.
Ja.
En de andere kant van de medaille is, Patricia, want die wil ik ook wel
ja, graag. Ja, want daarvoor praten we hier vandaag over.
die heb ik hier ook al eerder benoemd. Is dat vanuit de houders van de systemen, om ze zomaar even aan te duiden. Ja. Wie of wat dat zijn, vind ik
niet eens belangrijk.
Maar het gaat erom dat vanuit de visie van die houders van die systemen snap ik de conditioneringen en de grenzen van het systeem en hoe daarbinnen als het ware gebrainwashed wordt om iedereen te helpen zo goed mogelijk binnen die systemen te passen. Mm-hmm. Dat zou je bijna nog een positieve daad kunnen noemen ook. Want door die conditioneringen die al op de school beginnen, worden wij klaargemaakt om netjes binnen dat systeem te kunnen handelen. En je merkt dan ook in de praktijk dat hoe meer je handelt vanuit de logica van de systemen, waarbij je vaak wel iets heel grofs moet doen, in mijn opinie, dat is je eigen innerlijke autoriteit aan de kant zetten. Maar hoe meer je daartoe in staat bent, hoe gemakkelijker je binnen die systemen je weg vindt. Dus vanuit de houders van het systeem is het systeem logisch. Want met systemen kun je hele grote groepen mensen met bijna geen middelen beheersen. Hun gedrag voorspellen, hun denken voorspellen en dus hun keuzes voorspellen. En daarin kan je ook heel veel doen aan beïnvloeding. En dat wordt natuurlijk ook gedaan. En dat kan je zien als van, hé, ze proberen ons te brainwashen en ze proberen ons zwak te maken en noem maar op. Maar je zou ook kunnen zeggen, ze zeggen, dit zijn de systemen waarbinnen wij vinden dat de mensheid moet leven. En we helpen de mensheid om dat zo goed mogelijk te doen door ze te conditioneren en door ze af te leren wat binnen het systeem alleen maar problemen en moeilijkheden oplevert. Kijk naar een klokkenluider. Een klokkenluider handelt vanuit intuïtie. Ik weet dat dit niet goed is, ik weet dat dit niet klopt. Binnen het systeem wordt klokkenluiden gestraft, maar mijn innerlijke autoriteit werkt nog, dus ik ga er toch voor. En dan zie je wat er publiekelijk en openlijk met zo iemand gebeurt. En dan zien we ook weer het voorbeeld in dit systeem van niet alleen raden we je af vanuit je innerlijke autoriteit te handelen omdat het niet gunstig is voor jouw loopbaan binnen het systeem, maar ook laten we zien dat als jij niet vanuit onze autoriteit handelt, maar vanuit je eigen innerlijke autoriteit, dat wij dat ook zwaar zullen bestraffen. En dat is ook weer een conditionering.
Dat is ook weer een conditionering. En dan kom je dus gelijk ook, je hebt het al genoemd, straffen en belonen.
Ja.
Want vanuit de innerlijke autoriteit, op het moment dat je dat eigenlijk uit handen geeft, dan het hele straffen en belonen systeem. Kijk eens hoe goed ik het doe. Of kijk eens wat ik niet doe. Daar zit een hele, ja, eigenlijk bijna, ik wil bijna zeggen, dat is op zich al een systeem, bijna.
Dat is ook een systeem, dat is onderdeel van het geheel. En het is ook een heel logisch onderdeel van het geheel. En de vraag, om daar maar weer op terug te komen, die ik mezelf en wie daar ook maar voor open staat, altijd voorleg, is... Oké, zo zou je het misschien moeilijker hebben in de bestaande systemen door wel degelijk vanuit je innerlijke autoriteit te leven. Die moeilijkheden die je daarmee op je pad gaat tegenkomen, mij zijn die moeilijkheden het waard, persoonlijk. Want ik wil weten wie ik ben en waar ik ben. Waar ik werkelijk ben. Niet de systemen. Die wil ik ook kennen. Ik wil ook weten dat er systemen zijn. Maar ik wil ook weten, als ik die systemen weghaal, want die systemen zijn opgelegd, zijn geen natuurlijk onderdeel van de natuur. Waar ben ik dan? En als ik zoveel mogelijk conditionering van mezelf af probeer te halen, natuurlijk ben ook ik geconditioneerd, dat zijn we allemaal. Maar ik challenge die condities keer op keer als ik ermee geconfronteerd word. En omdat ik graag zelf wil weten, wie ben ik echt? Zonder die conditionering. Maar niet iedereen is verplicht om vanuit die levenshouding zijn leven te leven natuurlijk. Wat ik belangrijk vind, is dat we nog altijd in ieder geval het idee mogen hebben dat die vrijheid er heerst voor die keuze. En dat je bereid mag zijn daar de negatieve consequenties van te aanvaarden. Wat ik dus bedoel te zeggen, is dat als ik wel vanuit mijn innerlijke autoriteit wens te leven, en dus regelmatig buiten de lijntjes van het systeem kom, dat als ik bereid ben daar de consequenties van te nemen, dat ik in ieder geval wel de mogelijkheid heb om buiten die lijntjes te komen. En wat je de afgelopen jaren hebt zien gebeuren met de systemen, dat die lijnen zijn steeds strakker geworden. Dus we zijn nu op weg naar een moment waarbij we ook niet meer buiten de lijntjes mogen komen. En dat straffen voor buiten de lijntjes eigenlijk niet meer nodig zal zijn, omdat we daar gewoon niet meer zullen kunnen komen.
Okay.
En dat vind ik een persoonlijk zeer trieste en beangstigend is het woord eigenlijk niet. Want het boezemt me geen angst in. Maar het maakt me wel heel verdrietig.
Ja, dat is interessant.
Want dan worden we robots.
Het is heel interessant dat je dat zo zegt. Omdat ik noemde dus straffen of belonen. En jij neemt ook in dit geval dat systeem van straffen en belonen. Jij geeft aan dat daar nog weer eigenlijk een stapje verder in is.
De zelfcensuur, neem dat maar als voorbeeld. Er zijn natuurlijk momenten dat als jij bepaalde uitingen doet, jij daar genadeloos voor wordt afgestraft. Bijvoorbeeld bekende mensen in de media die een niet populaire uitspraak doen, die zullen dat te weten krijgen op een vervelende manier. Maar de volgende fase is dat jij binnen jezelf al zelfcensuur hebt toegepast, zodat die uitspraak er niet eens meer uitkomt. En de fase daarna, en dat is eigenlijk de ergste fase, dat is de fase waarbij jij jezelf hebt overtuigd van het feit dat wat goed is om te uiten, wat authentiek is en intuïtief is, dat dat slecht is. En wat eigenlijk onnatuurlijk is, maar wel perfect systematisch, dat dat goed is. Dus het eind van deze hele ontwikkeling in systemen en conditioneringen is in feite, dat is mijn pessimistische kijk op de toekomst van de mensheid, waarbij je een mensheid zult hebben die in feite zelf overtuigd zal zijn van datgene wat van nature goed is, dat het slecht is, omdat het in het systeem slecht is. En dat wat van nature slecht is, bijvoorbeeld een ander jezelf verbeteren ten laste van een ander. Dat, omdat dat beloond wordt in het systeem, dat je de overtuiging gaat krijgen dat dat goed is. Dus dan zijn wij niet meer aan het beredeneren dat wij een slechte daad begaan, waarvan we weten dat het een slechte daad is, omdat we dat kunnen voelen, maar waarbij we al zo ver zijn met onze zelfcensuur en zelfovertuiging, dat wij die slechte daad gaan zien als een goede daad, en een goede daad gaan zien als een slechte daad. Kijk, nou, bijvoorbeeld hebben we het een keer over gehad, we hadden hier een keer een gesprek over een dame die een bijstandsuitkering had, en haar moeder die had voor 10.000 euro boodschappen voor haar gedaan. Vanuit mijn visie is de daad van de moeder een goede daad, want je helpt je dochter aan eten die financieel in een zwaar pakket zit. Maar er komt een moment dat die dame zelf al vanuit het systeem gaat denken, ja, ik zou dat misschien wel willen, maar dat is geen goede daad, dat is een slechte daad om mijn dochter te helpen.
Ja.
En dan, ja, dan zijn de rapen gaar, of hoe noem je dat? Nou ja, dat zijn we niet meer te redden, wat mij betreft. Ik hoop persoonlijk die fase niet mee te gaan maken, maar we zijn wel heel erg hard op weg, vrees ik.
Ja, we hebben het ook natuurlijk eerder ook gehad over het oordelen en het veroordelen. Het voorbeeld van iemand komt in schulden en in plaats dat de mensen eromheen zeggen van goh, waar kan ik je mee helpen? Is het met het vingertje wijzen? En vooral denken, kijk, hij of zij heeft het niet goed gedaan. En oh, jezelf op de borst kloppen van, nou ja, dus die overtuiging. Dat is ook echt een concept wat breed speelt.
Het speelt breed en het werkt zo goed, tot mijn verbazing aan de ene kant. Maar het heeft ook een logica aan de andere kant. En die logica aan de andere kant is dat mensen zich niet meer informeren. Dus mensen, heb ik vaak het idee, lopen door het leven niet gehinderd door enige, gebrek aan kennis. Over de meest basale zaken. Neem het geldsysteem. Alles draait om geld in het leven, hè?
Ja.
Maar hoeveel mensen kunnen jou uitleggen hoe het geldsysteem werkt? Nou, bijna niemand.
Het is een heel klein groepje.
En ik zou dan denken, iets wat dus zo bazaal is voor jouw leven, ga uitvinden hoe het werkt, zodat je wel overwogen keuzes kunt maken in dat systeem, als je toch bereid bent om je daar dan bij neer te leggen. En daar gaat het natuurlijk op heel veel vlakken mis. Mensen kennen hun eigen lichaam niet, dus de dokter is nu de uiterlijke autoriteit. Ze kennen het financiële systeem niet, dus een bank of een financieel adviseur of de overheid of de belastingdienst is de uiterlijke autoriteit. En het gaat zomaar door. Aangemoedigd, hè, zeker in de afgelopen paar jaar tijdens de coronacrisis, door de media en een overheid die steeds heel duidelijk liet merken, hey, als jij geen arts bent, moet je je mond houden over fysieke zaken. Als jij geen viroloog bent, mag je niet zeggen over een virus. Als jij geen econoom bent, mag je niet zeggen over het economisch of het financiële systeem. En ga zo maar door. Ja, en dan denk ik bij mezelf, sinds wanneer is dat oké? Okay? Wat mij betreft is dat niet oké. Okay. We kunnen ons allemaal informeren. We kunnen allemaal kennis opdoen die wij nodig hebben om onszelf en onze leefomgeving zo goed mogelijk te kunnen kennen. En op basis daarvan wel overwogen keuzes voor onszelf en onze omgeving te nemen.
Mm-hmm.
Om die relatie optimaal te houden. Het gaat om harmonie. De natuur is altijd een kwestie van harmonie. Maar die systemen die laten harmonie niet toe, omdat dat te veel variabelen zijn die allemaal met elkaar corresponderen. Wat wij willen hebben met die systemen om dat allemaal gemakkelijk te laten verlopen, is problemen versus oplossingen.
Ja.
Een harmonie bestaat misschien wel uit 10.000 verschillende dingen die met elkaar proberen te balanceren. Maar een probleem is één ding en daartegenover staat een oplossing. En misschien heb je wel 3 of 5 oplossingen waar je uit kan kiezen.
Maar dan
maar
het
blijft
ook
een probleem ten opzichte van oplossing. Dus je bent het leven enorm aan het benarren, als het ware, met vanuit een positieve kant bekeken, het goede nieuws dat je daardoor het leven makkelijker maakt. Want een probleem versus een oplossing is makkelijker dan een harmonie van 1000 variabelen proberen zo goed mogelijk op peil te houden.
En je hoeft dus eigenlijk ook niet meer na te denken. Je hoeft ook dus zelf helemaal geen informatie te vergaren. Want ja, de dokter die weet alles over mijn lichaam.
Ja.
Maar de dokter weet niet hoe jij je voelt.
Nee, de dokter weet eigenlijk niets van jouw lichaam. De dokter weet voor een bepaald gedeelte over het algemeen hoe bepaalde fysieke systemen werken.
Mm-hmm.
Maar ieder mens is anders. Ieder mens heeft een uniek DNA. En ieder mens heeft dus ook behoefte aan een unieke behandeling.
Ja, wat je dan, als ik het ook met jou zo bespreek, is een enorme afstomping van de maatschappij.
Het is een enorme afstomping van... Het hangt vanaf vanuit welke kant je het bekijkt. Hè? Want het is aan de ene kant een enorme afstomping van onze goddelijkheid en onze menselijkheid.
Mm-hmm.
Maar daarvoor krijgen we in materiële expressie... Nou, een bizarre hoeveelheid mogelijkheden terug. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
Dat eens uit.
Nou, ik bedoel te zeggen, als het gaat om wat wij hebben gecreëerd de afgelopen honderden jaren in materiële expressie, mm-hmm. laten we het materiële rijkdom noemen. De meest uitzinnige ideeën over hoe wij moeten leven, onze huizen moeten inrichten, de kleding die we moeten dragen, de auto's waar we in moeten rijden, ja. de reizen die we maken, noem het allemaal maar op. Die mogelijkheden zijn natuurlijk steeds meer geworden naarmate onze ontgoddelijking en ontmenselijking een grotere vlucht hebben genomen. Dus we gaan weg van de innerlijke doelen
mm-hmm.
en daarvoor in de plaats stellen we een exponentiële groei aan materiële doelen. Dat moet ook wel, omdat je een innerlijk gat niet met uiterlijkheden kunt voelen. Dus je moet steeds iets hebben om na te blijven jagen. Dus het moet steeds meer en extremer worden. Dat zie je met de hele transgender agenda die op dit moment gaande is. Je ziet het als je kijkt naar zenders als MTV, de muziekbusiness, de grootste sterren van tegenwoordig. Nou, wat die mensen expressen op hun social media en in hun videoclips en dergelijke, dat getuigt van een bizariteit. Nou, het woord bestaat niet, maar heb ik ook een keer een nieuw woord bedacht. Ja, waar de honden geen brood van lust. Dat je bij jezelf denkt, wat is dit? En hoe kan het dat wij hier een connectie mee hebben of een connectie mee maken? Ja, dat kan, omdat we het buiten onszelf zoeken en die leegte van binnen, die blijf je voelen. Dus het moet steeds meer en extremer.
Ja, dus alles moet extremer. En extreem kan in alle facetten. Dus dat kan ook extreme armoede, extreme rijkdom.
Ja.
Extreem, extreem, extreem. En het is een soort die honger. Hè? De vorige keer hebben wij een uitzending gemaakt over rupsje nooit genoeg.
Ja, ja. Nou, maar
het is dus echt die enorme honger. En je blijft ook maar honger houden, omdat je uiteindelijk... Het is vrij simpel. Je gaat gewoon terug naar de basis van je eigen autoriteit. Maar,
ja, maar probleem versus oplossing. En dan oplossing, ik kan zeggen materiële oplossing. Die laat het natuurlijk
niet al
zien. Want die honger is natuurlijk een innerlijke honger. Ja. Alleen daar zijn we ons niet van bewust. Want binnenin dit systeem is er geen tijd voor het innerlijk, voor het ziel, intuïtie, authentieke gedeelte. Is er alleen maar ruimte voor probleem versus materiële oplossing. Dus als wij dus iets als een probleem ervaren, een innerlijke leegte, dan zijn we inmiddels al zo ver geconditioneerd dat wij een innerlijke leegte als een probleem zien, waarvoor er een materiële oplossing van buiten moet komen.
Ja.
Begrijp je?
Ja, ik
dat
begrijp
is die,
het heel
die
goed.
Cyclus
ja.
waar
dus
we in
is
zitten.
Het, ja. en dan,
dus in die zin is het ook een logiek, is niet zo far-fetched. Het is best
nee,
logisch.
Het is heel duidelijk ook.
Het is treurig,
ja,
maar wel logisch.
Maar wel heel logisch. En dan wil ik graag ook het stukje van angst. Die zou ik er ook graag nog bij willen halen. Het voelt bijna als een soort taart waarin je elke keer een stukje aangeeft. Omdat angst is ook iets waar we allemaal echt mee te maken hebben. Angst voor de beloning, angst voor de straf, angst voor de afwijzing, angst voor de veroordeling, angst voor de leegte, angst voor, nou, enzovoort, 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 enzovoort.
Toen je de B van beloning uitsprak, dacht ik dat je als eerste zou zeggen, angst voor de belastingdienst. Want angst voor de belastingdienst heerst inmiddels ook al volop.
Ja.
Angst is een...
is een heel, heel apart systeem. Angst maakt alles kapot. Ik was laatst met iemand aan het spreken en die zat volledig in angst. Om iets wat pas over een paar maanden mogelijk gaat plaatsvinden, dan ben je nu al helemaal kapot. Helemaal in een... Ja, in een angstaanval. En ik zie bij veel mensen dat ze een soort constante angstaanval hebben. Nu bijvoorbeeld, hè, ik heb het net al genoemd, de energierekening. Het angst voor ziek worden. Nou ja, het maakt dat je, ja, dat ze verstijven. Dat ze ook niks meer kunnen. En het maakt ook niks meer uit, lijkt wel.
Dat zijn misschien dan nog de laatste
stuiptrekkingen
van onze menselijkheid. Wat klinkt dat toch dramatisch?
Nee, maar ik heel bewust dat ik dit, dat ik dit met je wil bespreken, omdat het is goed om wel door die ballon om hem door te prikken.
Ja, het is, kijk, die angst kan alleen maar bestaan wanneer jij al in grote mate jouw innerlijke autoriteit natuurlijk hebt opgegeven. Hè? Want denk weer even terug aan het begin van dit gesprek, waarin ik zei dat ik heel graag wil weten aan het eind van mijn leven waar ik geweest ben. Ik wil de systemen gekend hebben waar langs ik gedwongen word te leven. Maar ik wil ook weten wat zou het leven zijn zonder die systemen. Het natuurlijke bestaan. En daar kan je natuurlijk zat voor doen, om daar een beetje invulling aan te geven. Maar wanneer jij geen innerlijke autoriteit meer erkent, want het gaat eigenlijk om erkennen, het is er nog. Je kan je innerlijke autoriteit ook nooit echt kwijtraken. Maar als jij het niet meer erkent, dus je zet de knop op uit, dan blijft er alleen maar een uiterlijke autoriteit over. En dat betekent dat jij dus voortdurend afhankelijk bent van factoren in dit leven buiten jouzelf om. En dat betekent dat je dus constant in het spanningsveld zit van gaan die uiterlijke autoriteiten mij wel bieden wat ik nodig heb. En dan komen we weer terug bij het stukje zelfcensuur. Dus kan je weer bij jezelf te raden gaan, want zogenaamd leven we wel in een maakbare realiteit waar alles kan. Mm-hmm. En het maakbare is dan, maak ik mijzelf passend genoeg voor die systemen, conditioneer ik mijzelf genoeg om het juiste te doen in die systemen. Want als ik het juiste doe in die systemen, dan zullen mijn uiterlijke autoriteiten mij daar op de te verwachte manier binnen die systemen voor belonen.
Oké.
Begrijp je wat
ik
bedoel?
Ja, ik begrijp het. En van daaruit kan dan
dus die angst
bestaan.
Die angst heb je ook nodig om dit systeem van probleem versus oplossing buiten jezelf en materieel van aard te laten slagen. Als wij niet bang zouden zijn, als wij geen angst zouden kennen, zou dat dus betekenen dat wij onze innerlijke autoriteit nog erkennen. Dus de knop staat nog op aan. En als jij je innerlijke autoriteit erkent, dan ben je niet geïnteresseerd in wat uiterlijke autoriteiten van jou vinden als wie jij bent en van jouw levensweg vinden en van jouw levensomgeving vinden. Want dat bepaal je dan namelijk zelf.
Ja, en hetzelfde geldt dan natuurlijk voor verdeeldheid creëren.
Ja.
Het zijn eigenlijk allemaal, hoe je het nu zo uitlegt,
het zijn conditioneringen om de systemen te laten werken. Het is de prerequisite, dus datgene wat je nodig hebt om het systeem te laten werken. En al verdeeldheid, dus racisme is daar een gevolg van. Hè? Dan krijg je weer groeperingen als Black Lives Matter. Je kan ze allemaal opnoemen die natuurlijk helemaal niet bezig zijn met Black Lives Matter, maar die bezig zijn met conditioneren.
Ja, in plaats van het met elkaar dus niet op te lossen, Dan heb je dus...
Maar de oplossing ligt altijd buiten, hè? Dus dat is ook het grappige. Ik ben dan een zwart persoon, hè? Dus ik ben een zwart persoon. Ik vind dat er racisme en discriminatie is. Nou, ik woon in een land waarin dat volgens de grondwet verboden is. Nou, daar kunnen we nog even over discussiëren of dat echt zo is. Want dat is natuurlijk niet echt meer zo. Maar stel, het was zo. Maar dan nog moet ik naar buiten voor de oplossing. Ik ben een zwart persoon, ik voel mij gediscrimineerd. Dus moet ik naar degene die mij discrimineert, naar de blanke, mm-hmm. voor de oplossing. Je hoort me al lachen. Dat klinkt niet erg logisch.
Nee.
Dus er gebeuren een aantal dingen. Door die angst verlies je ook je hele logische visie op de reden. Op de werkelijke, natuurlijke logica. Systeemlogica die wij... dienen te hanteren om goed te kunnen leven in dit systeem. Ja, die staat over het algemeen haaks op de natuurwetten.
Ja, en als je dat zo uitlegt... Hè?
En dus op de intuïtie en de innerlijke authenticiteit.
Kijk, en armoede is dan eigenlijk precies hetzelfde systeem ook weer. Het is een gecreëerd systeem, ja. Armoede. Maar omdat je dus de innerlijke autoriteit hebt weggegeven... Ervaar je ook armoede? Of is er echt armoede?
Er is natuurlijk armoede, want we hebben een gesloten systeem. Dat is een van de basisprincipes van het geldsysteem. Sowieso van het hele aardse systeem. Het hele aardse
systeem. Ja, je haalt het ergens bij iemand anders, haal je het weg.
Is een gesloten systeem. Dat geldt voor weer, klimaat, noem het allemaal op. Het zijn gesloten systemen. Mm-hmm. Het geldsysteem, wat een gecreëerd systeem is sowieso een gesloten systeem. En dat betekent dat de winst van de een moet het verlies van de ander betekenen. Het kan niet anders, want het systeem is gesloten.
Oké, dus dat is dus ook armoede is dan dus gecreëerd. Dus het is geen illusie, maar het is echt, je haalt het bij de een weg om het voor de... Ja, Dan gaat dat niet anders. Dan heb je weer een weegschaal.
Precies. En een weegschaal is een probleem versus een oplossing. En dan ben je weer in balans.
Ja.
Maar over de natuur gesproken en ons gebrek aan kennis over de natuur. Als je kijkt naar levende zaken in de natuur. Levende zaken kennen alleen maar balans. Wanneer het leven van die levende zaak ten einde is.
Okay,
wij zijn nooit in balans. Als wij leven, zijn wij nooit in balans.
Nee.
Dat maakt dat we leven.
Ja.
Er is dynamiek, er is beweging.
Ja,
er is
maar
leven.
Als de dynamiek er dus
maar
uitgehaald wordt...
Maar als het in balans
wordt,
is...
Ja.
Je bent in balans als je dood bent.
Okay.
Dat is wat ik probeer aan te geven. Dus daarmee wil ik eigenlijk al aangeven dat... probleem versus oplossing, op zoek zijn naar een balans. Iedereen is altijd op zoek naar een balans. Je moet op zoek zijn naar harmonie. Dat is een heel ander principe. Dat harmonie heeft niets met problemen versus oplossingen te maken. Dat zijn niet maar twee stromen. Dat is niet een weegschaal.
Harmonie. Die zag ik niet aankomen, Per. Oh. Ik zat te zoeken welk woord ga je zeggen.
Nou, je kent me nou toch langer dan vandaag, zou ik zeggen.
Dus en dan heb je weer harmonie met jezelf, harmonie met de omgeving.
Maar luister ook naar de verschillende woorden. Probeer ook de betekenis en de essentie en de energie van de woorden tot je door te laten dringen.
Ja, ik balans, vind harmonie een prachtig woord.
Harmonie. Je voelt toch al het verschil.
Ja. En op het moment dat je in harmonie met je omgeving bent, met de natuur, dan voelt het als een cirkel waar je met elkaar zeg maar draait. En met balans, dan is het zo.
En wat het mooie is, zelfs in deze benarde situatie die ik net omschrijf, waar wij volgens mijn visie dus in zitten, mm-hmm. en dat hoeft niemand met mij eens te zijn, maar dat is hoe ik het zie. Maar zelfs in die benardheid kun je harmonie ervaren. Want harmonie is namelijk niet meer afhankelijk van je materiële omstandigheden. Omdat harmonie vooral het natuurlijke is van wie wij zijn. Dus dan hebben we het weer over het innerlijk en de innerlijke autoriteit. En dat betekent dat als jij in armoede leeft, betekent het niet dat jij een gebrek hoeft te hebben aan liefde of vriendschap of genegenheid of geborgenheid.
Ja, oké.
Of compassie of empathie. En als jij heel rijk bent in dit leven, hoeft dat zeker niet te betekenen dat jij dan dus ook rijk bent aan liefde, geborgenheid, genegenheid, compassie en empathie.
Ja, dus dat staat
en ik
los
denk
van
dat
elkaar.
Dat iets is wat heel veel mensen van ons wel degelijk ervaren.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik zie ook wel heel veel mensen die er echt wat van proberen te maken.
Ja.
En dat vind ik ook wel ontzettend mooi. Binnen de kaders, zoals je dat mooi uitlegde, die ontzettend zijn afgebakend. Toch kijken van, goh, waar gaat het wel goed en wat is wel fijn? In plaats van toe te geven aan je over te geven.
Kijk, er zijn stromingen het feit dat er nu zo hard aan de touwtjes getrokken wordt en dat het steeds ook harder gebeurt, dat een teken is van het feit dat er misschien wel steeds meer mensen die clash ervaren tussen innerlijke en uiterlijke autoriteit en die dus zeggen, hey, maar wacht even, we gaan een kant op, dat voelt voor mij niet prettig. Prima dat ik hier in deze benarde situatie zit, maar ik kijk wel uit naar mijn buurvrouw. En ik verzorg mijn ouders wel. En meer van dat soort.
En ik glimlach wel en ik help wel de anderen in plaats van te oordelen.
Ja.
En ik een soort nieuwe stroming. Ik denk dat het daar wel tijd voor is ook. Om dat neer te zetten waarin je vanuit je innerlijke autoriteit gaat reageren op andere mensen, onder andere.
Kijk, Patricia, je kunt het ook als een experiment zien. Hè? En zo zie ik het ook heel vaak, moet ik eerlijk zeggen. Het experiment om van mensen goddeloze, menseloze robots te maken. Ik denk dat we snel tot de conclusie gaan komen dat dat experiment helaas mislukt is.
Mm-hmm.
Of daar nou goede intenties of slechte intenties achter zaten om dat experiment uiteindelijk uit te voeren, dat laat ik in het midden. Ik heb het nu alleen maar over het experiment zelf.
Mm-hmm.
Het gaat natuurlijk ook nooit slagen om die reden die ik net ook al gegeven heb. Je geeft je innerlijke autoriteit nooit weg. Je stopt met hem te erkennen. Het blijft altijd onderdeel van wie je bent. En jij bent zelf degene die dat ooit heel mooi metaforisch heeft geschetst in een awareness-uitzending, waarbij jij zei van, je hebt heel veel mensen nodig die hun licht uitzetten om het donker te maken, maar je hebt maar één lichtje nodig om een donkere ruimte weer te verlichten. En in die uitzending heb ik toen ook gezegd, en het mooie is dat we allemaal nog steeds dat licht in ons hebben en die knop nog hebben. We hebben hem alleen op uitgezet en misschien hebben we hem soms zo diep begraven dat we niet eens meer weten waar die zit. Maar je licht, de innerlijke autoriteit, kan niet van je worden afgenomen. Jij kunt alleen zelf stoppen die te erkennen en daar een uiterlijke autoriteit voor in de plaats te stellen. Maar je kan ook op elk moment dat weer omdraaien.
Ik word er gewoon een beetje emotioneel van.
Ja, maar dat mag, maar dat is ook.
Ja, weet je waarom?
Maar dit is wie wij zijn.
Nee, maar ik vind het, dank je wel, weet je. Ik word er een beetje emotioneel van. En omdat er is zoveel chaos en je ziet vanuit de mainstream, er wordt zo geduwd en gepusht en ook vanuit de alternatieve media. En daarom ben ik ontzettend blij dat wij de laatste tijd ook een ander soort uitzendingen om juist dit soort begrippen, om dat onder de aandacht te brengen. En op het moment dat je dit zegt, voel ik voel een soort hoop.
Ja, maar die
ik
hoop,
voel gewoon
ja.
een soort hoop. En dan heb ik zoiets, je weet, ik ben al 20 jaar bezig. 20 jaar lang heb ik me elke dag bijna ingezet. En ook met jou, we hebben jaren zitten we hier al. En je zegt dit ene zinnetje en dan denk ik, ja, hoop. Omdat dat is iets waar ik zie dat veel mensen de hoop aan het verliezen zijn. Maar we hoeven de hoop niet te verliezen.
Nee, we hoeven de hoop niet te verliezen zolang we in contact blijven met onze menselijkheid. En dan zullen we de hoop ook niet verliezen. En dan zullen we echt magische momenten creëren, ongeacht wat onze materiële toestanden zijn. En dat is één ding wat heel belangrijk is om mezelf even als voorbeeld te noemen. Niet dat ik het nou zo zwaar heb, maar je weet dat ik zelf een faillissement achter de rug heb, waarbij ik ook alles ben kwijtgeraakt wat ik had. Ik ben weer op het logeerkamertje bij mijn moeder terechtgekomen met een pak schuld op mijn nek. En toch, ik zat laatst, s'avonds buiten, volgens mij eergisteren nog, om het ook te denken aan de puinbak in mijn kamer, mijn slaapkamer trouwens. Maar dat is weer een ander verhaal. Met het excuus, hey, ik ben van een heel huis in een kamertje van 6 vierkante meter terechtgekomen. Maar ik zat er op dat bankje en ik dacht bij mezelf over een heleboel dingen na. Over mijn familie, over wat wij doen met awareness en noem het allemaal maar op. En ik voelde mij heel erg gelukkig, Patricia. En ik dacht bij mezelf, wat heb ik toch een mega rijk leven achter de rug met prachtige ervaring, waarbij ik heel veel mooie mensen heb ontmoet die hele mooie magische momenten hebben gecreëerd met elkaar, met mij, voor elkaar. Dus ja, dat zal natuurlijk wat mij betreft er altijd zijn. En dat is ook wat ik mensen probeer mee te geven. Laten we ons dus minder proberen blind te staren op die uiterlijke aspecten, mm-hmm, die ons constant maar angst inboezemen. En laten we om ons heen kijken en elkaar vertellen wat we voelen en wat we hopen en wat we werkelijk dromen. En dan komt vanzelf ook wel weer de durf om de stappen te nemen om dat weer te gaan verwezenlijken. Weet je, dat is gewoon, het is een hele interessante tijd. Het is een heftige tijd, een moeilijke tijd. Maar het is ook een tijd waarbij je zou denken een betere grond om onze menselijkheid sterker dan ooit tot wasdom te laten komen, hebben we eigenlijk nu. Als je er goed over nadenkt.
Ja, zeker. Ik ben er stil van. Dat gebeurt me niet zo vaak. Hè? Percy, is er nog iets waarvan jij denkt, god, dat wil ik vandaag nog met de kijkers delen?
Nou,
zoveel gezegd.
Ja, maar jij hebt het eigenlijk al gezegd. En dat is, geef de hoop nooit op. Want daarmee geef je jezelf op. En je kunt jezelf niet opgeven. Want je bent er nog. Gewoon het knopje weer zoeken en het licht aanzetten. Ga de natuur in. Creëer stilte momenten in je leven. Lees eens een goed boek. Vraag eens om je heen, praat eens om je heen, kijk mensen eens vaker aan, zeg mensen vaker gedag. Wanneer je de mogelijkheid, wanneer je de respons voelt om weer af te bakenen volgens het systeem, om iedereen en alles om je heen te zien in een probleem versus een oplossing, blijf even stil, laat het even los en probeer te voelen wat er werkelijk tussen 2 of 3 of meer mensen gebeurt in een bepaalde situatie. Het is meer dan dat, is het niet. Het is ook niet heel erg ingewikkeld om het weer om te draaien. Het is een besluit, een wilsbesluit, zeg maar. Ja. Die wordt gedreven, hoop ik, op hoop.
Weer een beetje terug naar de goddelijkheid.
Ja, menselijkheid. En dan uiteindelijk, weet je, misschien moet in sommige gevallen moet God eerst komen voordat we ons mens zijn weer terugkomen. Nou, daar ga ik dan over nadenken. Mag je me een andere keer over vragen?
Ja, wat goed.
Er eerst komt. Want van ontgoddelijking komt ontmenselijking. Maar is dan de weg terug weer hetzelfde? Dat vraag ik me af. Volgens mij begin je altijd bij God. Eerst de natuur weer erkennen. Eerst weer erkennen waar we werkelijk zijn en wie we werkelijk zijn. Dat durven toe te laten. En dan zullen we zelf wel weer steeds menselijker worden.
President, ik zeg niets meer aan doen. Ik wil je bedanken voor vandaag en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Ja, ik wil u ook ontzettend bedanken dat u er vandaag weer bij bent. Wilt u meer weten, gaat u alsjeblieft naar onze website. Veel om over na te denken. Ik wens u een hele fijne dag en ik hoop dat we elkaar snel weer zien. Dag.